Terwijl we in Brabant juist die meewerkstand hebben van als wij graag iets willen met elkaar, dan gaan we ook die kant op bewegen.
En dat er dan mensen daar zitten die zeggen, ik hoor wat je zegt, wij gaan dit oplossen.
Uitdagingen overwin je door groot te denken en klein te doen. Door niet te blijven hangen in ingewikkelde discussies en voortdurend op alles en iedereen te wachten, maar door gewoon aan de slag te gaan. Alleen zo breng je partijen bij elkaar. Ook al lijken hun belangen soms onverenigbaar. In deze podcastserie rijd ik, Sander de Heer, door het buitengebied van Brabant, waar natuur, water en landbouw vrijwel continu om voorrang vechten. Ik ben op zoek naar de Brabantse doorzetters, die de verschillen die onoverbrugbaar leken, toch hebben kunnen overbruggen. Waar zit hun drive om tegen de wind in energie te blijven steken in het vinden van oplossingen? Ik ga in deze podcastserie telkens langs bij een initiatief om daarna met alle betrokkenen aan tafel deze succescase te bespreken. Want kunnen we die hobbels niet voor meer doorzetters wegnemen? Waar lopen we telkens tegenaan? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de roeibewegingen groter maken? Dit is Brabantse Doorzetters. En dit is aflevering 6. Op een mooie, maar wat winderige dag ben ik aangekomen op landgoed De Hoort. Net onder Budel, vlakbij de Belgische grens. Het landgoed bestaat uit 180 hectare grond. Een groot deel daarvan is bos en prachtige natuur. Ooit strekte het gebied zich ook uit over de Belgische grens, waar landgoed Het Loo ligt. Je gaat zo horen van eigenaren François en Anne Lescaille hoe bijzonder dit natuurgebied is. En hoe druk ze de afgelopen 9 jaar bezig zijn geweest om ook de 40 hectare verpachte landbouwgrond om te vormen tot natuurgebied. De liefde voor de natuur merk ik al meteen als François me direct bij aankomst wijst op een prachtige vogel.
We zagen daar een houtsnip juist opvliegen.
En dat is bijzonder hier?
Bijzonder, nee, maar het is een mooie vogel.
We zijn net van het boswachtershuisje over het pad gelopen. We gaan het landgoed bezoeken. Een landgoed waar jullie, François en Anne, kom er ook even bij. Als kinderen speelden jullie hier al?
Speelden is misschien veel gezegd. We kwamen hier met water langs. We gingen de peel op met de boot. Er was daar ook een eilandje op de peel, een vlottend eilandje. En daar zetten wij dan af. Niet lang hoor, maar dat zijn altijd...
Deze wandelingen waren echt een plezier voor ons.
Ja. En voel je dat nog steeds als je hier bent?
Jazeker. Ja.
Wat voel je dan?
Het is helemaal natuur. Ik ben blij dat het natuur mag blijven.
En wat is dat gevoel dan, dat je zegt, het is helemaal natuur?
We zijn ver van al geluid. We zien vogels, we zien veel groen.
Toen we klein waren en hier op deze weg iets verder, was mij altijd opgevallen, toen toonden mij daar de kiekendief vliegen. Als ik me goed herinner, ik weet niet of het juist was, de drie typen kiekendieven, de grauwe, de blauwe en de grijze kiekendief. En dat is een beetje bijgebleven. En we hebben dat een beetje nu onlangs genomen als symbool voor de Hoort. Een afbeelding van de kiekendief. Het is een vogel die hoog kan vliegen. Dus die kan goed heel de natuur gaan bekijken. Hij gaat ook laag. Hij vliegt ook laag over het riet enzovoorts. Het is ook een roofvogel. Dus een beetje agressief. We willen ook een beetje agressief toe naar de natuur toe gaan. Dus dat staat een beetje symbool, maar het is ook de herinnering die daar blijft.
Ja, ja. Kom, we gaan even lopen. Wat zien we hier allemaal? Wat staat hier allemaal op het hele landgoed?
Op het landgoed, ja. Centraal heb je een peel. Een moeras is ongeveer een 50 hectare. Met een, ja, ik denk, schat rond 20 hectare open water. Je hebt daar riet, je hebt daar wilgenstruweel, je hebt daar gagel. En ook wat je tegenkomt en wat hier bekend staat, ook iets verder, je hebt galligaan. Een moerasplant die hier kan gedijen, omdat het water kalkrijk is. Het water dat hier stroomt, komt van een kanaal. Herentals Bocholt, Kempiskanaal. En dat is water die van de Maas komt. En door het kalkhouden kan de galligaan zich gedijen.
En dat is bijzonder, zo'n galligaan?
Ja, ja, dat is absoluut bijzonder. Het is wel gevaarlijk, want het snijdt nogal door de vingers als je het erdoor gaat.
Oké, we lopen nu over een stukje beek. Waar zitten we hier, François?
Ja, dit is de verbinding tussen de Hoort, de peel waar we over hadden, naar het Ringselven. Ringselven is ook heel gekend hier in de buurt. Een heel groot open stuk water. Ik geloof dat Natuurmonument dat nu onderhoudt. En dan gaat dat verder naar, naar Niersaar, zinkfabriek. Dit is echt een doorgang tussen de twee. Hier heeft ooit een bever zijn dam gebouwd. Tot grote ergernis van de landbouwers die het niet meer konden uitrijden.
Ja, en terwijl we bij dit beekje staan, en ik zag het niet direct, vloog er een prachtige ijsvogel voorbij. Dat is toch zo mooi en bijzonder. François en Anne genieten er nog steeds van. Ik vraag ze naar hun geschiedenis. En jullie zijn vijfde generatie.
Vierde en vijfde generaties. Dus als eigenaar heb je Anne, mijzelf en Gabriel is er onlangs bijgekomen. Gabriel is zoon van Thierry. Thierry is de neef. Onze vaders waren broers. Het is ook zo dat wij een beetje samen kunnen werken. Gabriel zit meer... Thierry zit meer in België, op het Loo. Vroeger was dat één landgoed. Laat ons zeggen, het landgoed kwam in de familie, langs de familie Derp de Baarlo, vanuit Baarlo, in 1850. En in 1870 kwam Joseph de Lescaille, die landbouwer was, die ingenieur was, heeft hier ook nog gronden aangekocht en heeft het gebied ontgonnen. Men moet weten dat sinds 1840 een heel project bestond om de heide en de woeste gronden te ontginnen. En dat is in die periode gebeurd.
Dus het bestaat al generaties lang. En jullie willen eigenlijk ervoor zorgen dat de volgende generaties ook weer kunnen genieten van natuur.
Als er een belangrijke ontwikkeling gebeurt, zoals nu voor het omvormen, moet men zich een beetje in de plaats stellen. Hoe zal het zijn binnen 100 jaar? Wij zijn er dan niet meer. Maar hoe zien we vandaag? Hoe wensen we dat dat binnen 100 jaar toch zal zijn? En daarvoor moet het bestendig kunnen blijven. Dus moet een aantal functies, het moet economisch haalbaar zijn. Het moet een sociale rol, allemaal in functie van de natuur. En dat moet ook mee helpen dat het bestendig blijft. Ik was overlaatst bij een lezing van Landelijk Vlaanderen. En dat was een lezing over landgoed, lust of last.
Het kan ook een last zijn dus, zoveel grond bezitten.
Uiteraard, er zijn een heel aantal beperkingen, vereisten om het te doen. De lust is niet enkel financieel, maar is ook qua omgeving. En zolang dat de lust hoger is dan de last, is het bestendig. Ja. Eens dat de last te belangrijk wordt, dan gaat er probleem ontstaan.
En jullie zeggen, we kijken 100 jaar vooruit ongeveer. Komt dat ook door het gevoel aan dat je weet, het zit ook al sinds 1870 in de familie, we hebben die plicht?
Ja, wij hebben die plicht voor de vorige generaties, maar ook voor de volgende generaties. En die Canadabomen die u hier ziet, die hebben wij met onze kinderen en kleinkinderen geplant. En daar hadden ze veel plezier mee.
Wat zeggen die kleinkinderen dan?
Ah, ze zien die groot worden en die... Ja, wij hebben het gedaan. Wij waren klein, maar ja, ze herinneren zich daarover.
En dan hoop je dat hun kleinkinderen later ook weer hier spelen en boompjes planten?
Dat weet ik niet, dat zullen we zien.
Ja, want je kunt het hopen en allemaal bedenken, maar je weet natuurlijk niet hoe het gaat worden over 100 jaar.
Nee, dat is waar.
We lopen het bos uit en zien verderop weilanden. Dat is dus landbouwgrond van een pachter, die nu omgevormd gaat worden tot natuur. En daar zijn ze net mee begonnen.
Hier komt een afgastering, dus een omheining. En er wordt verwacht, ingeplant op einde van de zomer, dat in, met dat stuk en dat stuk bos, dat we hier Schotse hooglanders kunnen laten grazen. Dus we plannen één dat er vier koeien en één stier zou komen. Dus dat is echt het begin van de omvorming.
Ja, want er zitten hier ongeveer vijf pachters. En die vijf pachters, ook al decennia lang, families lang, generaties natuurlijk, die hebben hier ook rechten en een bedrijf opgebouwd. Die moet je dus meekrijgen in jullie verhaal van wij willen hier nog meer natuur gaan maken. Hoe is dat gegaan?
Dat is gegaan, ja. Kijk, er zijn vijf pachters, maar er zijn vijf andere situaties. Ja, die zijn elke keer benaderd geweest en een voorstel gemaakt dat dat voor hen mogelijk was. En zo zijn we tot een totale oplossing gekomen. Want we hebben ook gezegd, ja, als een van de pachter bijvoorbeeld niet zou meedoen of niet zijn plaats vond, ja, zou heel het project kunnen gestopt zijn.
Ja. Anne, jouw broer vertelt mooi over mooie plannen, totaaloplossingen voor pachters. Maar daar zit ook een menselijk aspect aan, toch? Dat je mensen ziet en kent en overtuigt in plaats van alleen maar vraagt om een handtekening te zetten bij het kruisje.
Ja, wij zagen die mensen elk jaar. Wij waren open om ze, om met hen te spreken en ze te kennen, waar ze hun geschiedenis en hun leven mochten uitleggen.
We lopen nu een stuk weiland op dat tot vorig jaar nog gepacht werd dus. Ik zie hier al verschillende kleuren, groen en al plantjes en veel ontstaan.
Ja, dit is een interessant stuk omdat het een paar jaar niet meer bemest geweest is. Ze hebben de grond geanalyseerd en onder andere gezien dat de fosfaat, want het belangrijk aspect dat we willen bekomen is om de fosfaat te ontmijnen, om de natuur te ontwikkelen. Hier is de fosfaat al een hele lage concentratie en het gras dat zich ontwikkelt is al heel natuurlijk, veel verschillende soorten, grassen enzovoort.
En je zegt ook, het is al een paar jaar, wordt het in ieder geval niet bemest. Dus je had dus met die landeigenaar, met wie je in gesprek was over het, of die pachter, afgesproken van, kun je dan in ieder geval alvast niet gaan bemesten die laatste jaren, om te kijken wat er zichtbaar wordt?
Het is misschien een beetje toevallig gebeurd. Het is ook een pachter die een beetje eind carrière is. En die had een afspraak met, ik denk met de provincie, om een subsidie te hebben om hier niet meer te bemesten. Enkel maaien en afvoeren.
Ja, we zijn nu weer op een paadje tussen de weilanden door. Let op, dit is nog steeds het landgoed allemaal, want tot in de verste omgeving is het landgoed. Maar hebben we Brabant eigenlijk verlaten en nu lopen we in Limburg?
Klopt, ja, we zijn in Limburg hier.
Ja, en hier als we de hoek omgaan, komen we in België?
Nee, nog niet.
Oh, nog niet? Oh, lopen we nog een stuk door.
Maar ik kan wel België op het einde van de weg zien, rechts.
Hoe lastig was dat? Dat je een soort van grensoverschrijdend moet werken en dus met verschillende instanties te maken krijgt?
Dat is natuurlijk een uitdaging geweest. Ik moet zeggen dat Noord-Brabant en Limburg actief hebben deelgenomen. En dat Noord-Brabant eigenlijk de trekker was om het project en ook om Limburg over de streep te trekken. Maar ze moesten ook de eigenaars over de streep trekken en de pachters. Dus dat is een globaal project. Nu het Belgisch gedeelte is iets dat bijkomend is, omdat we dezelfde ideeën hebben en verschillende provincies, verschillende landen, maar dezelfde zienswijze.
Maar wel kaarten op tafel met afgesproken dingen, contracten, gedoe. Dat was niet altijd makkelijk natuurlijk.
Ja, in het begin had ik het genoemd Mission Impossible. Mission Impossible. Nu tot het beginfase is, wordt het Mission Possible, Possible Mission. Dus we zijn gestart met hoop om een goed resultaat te bekomen. Ik weet niet of het een beetje in onze genen zit. Want als je ziet, 150 jaar in 1850, 1870 waren we al begonnen. En mijn vader heeft dezelfde houding. Mijn neef Thierry heeft dezelfde houding. Qua natuur, aanplanning, variëteit enzovoorts. Ik weet niet of het ergens in de genen zit.
Waarom is het zo'n uitdaging om gepachte grond om te zetten in natuur? Hoe ga je om met een gebied dat over landsgrenzen en provinciegrenzen reikt? En hoe krijgen we meer van dit soort gepassioneerde grootgrondbezitters die met hun landgoed bij willen dragen aan de maatschappij? Ook als het je misschien niet zoals deze familie in de genen zit. Daar praat ik binnen op het groene kantoor van het Groen Ontwikkeld Fonds Brabant over door. Met aan tafel...
Mijn naam is Hans Delen. Ik werk bij de provincie Noord-Brabant, programma Natuur. En ik ben een van de 5 opdrachtnemers. En een opdrachtnemer binnen programma Natuur houdt zich voornamelijk bezig met het realiseren van projecten. En bij dit project was mijn taak om te zorgen dat we inderdaad die schoppen de grond in gingen krijgen.
Ja, mijn naam is Regina Eikenboom. Ik ben zelfstandig rentmeester. En in dit geval ingehuurd door Natuurmonumenten om de landgoedeigenaar te begeleiden en te ondersteunen bij het beschikbaar krijgen van de gronden om natuur te realiseren. Zeg maar breed vanuit grondzaken tussen beide partijen, verpachter en pachter, oplossingen te zoeken.
Ik ben Jiri van der Drift, specialist uitvoering natuurontwikkeling bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant. En in dit project heb ik samen met de projectleiders van de provincie en de landgoedeigenaren geprobeerd de subsidies zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen, zodat het project gerealiseerd kon worden.
Kijk, kijk, kijk. De juiste mensen hier aan tafel, denk ik, voor een project, landgoed. 2016 hoorde ik daar al veel voorbij komen. We hebben het over 9 jaar, de afgelopen 9 jaar, dat jullie er ook voor een groot deel bij betrokken waren. Hans, bij jou beginnende dan. Waarom is de natuur op landgoed De Hoort zo belangrijk?
Landgoed De Hoort maakt onderdeel uit van een Natura 2000 gebied. In Brabant hebben we er 21, waarvan er 17 stikstofgevoelig zijn. De Hoort hoort daar ook bij. We hebben op dit moment samen aan de vooravond om naar de Alg toe te gaan, aanpakken landelijk gebied. Daar hebben we 12 gebieden voor aangewezen. En helaas hoort Landgoed De Hoort daar niet bij. Dus we hebben eigenlijk als ware een zelfstandig projectje, hè, waar dus geen grote gebiedsopgave speelt, waar we met heel veel partijen aan tafel zitten, hebben we toch weten te bereiken dat we met een klein team toch onze doelstellingen gaan halen. En dus zorgen dat de natuur daar weer up and running komt, zo noem ik het altijd.
Ja, ja. En dan heb je het over dat moerasgebied, met name dat het midden ligt van het landgoed. Dat is Natura 2000 gebied, toch?
Het hele gebied eigenlijk daaromheen ook. Zelfs nog een stukje in Limburg.
Ja, dat ven, dat heeft de belangrijkste natuurwaarde. En daar is ook het is voor dat gedeelte van het Natura 2000 gebied het belangrijkste. En eigenlijk op de flanken van dat ven, daar ligt nog steeds natuurwaardes. En dat is op dit moment nog voornamelijk akkers. En daar was de grote omvormingsopgave naar natuur. Om te zorgen dat enerzijds het moeras kon uitbreiden. En anderzijds dat de invloeden vanuit de landbouw op het moeras zouden verminderd worden.
Ja, ja, zodat je eigenlijk je natuurgebied vanuit dat Natura 2000 gewoon alleen maar groter wordt.
Ja, verbeterd. Ja.
Ja, ja. Regina, waarom is het zo ingewikkeld met reguliere pacht? Wat maakt het nou zo complex?
Nou, wat maakt het complex? Ik denk dat het is een pachtvorm die heel veel rechten heeft gelegd bij de pachter.
Wat voor rechten heeft die pachter?
Het is een persoonlijk recht, maar het is wel de pachter heeft daarmee vanuit de wet en regelgeving wel de mogelijkheid om het telkens malen aan zijn bedrijfsopvolger in de rechtnergaande lijn over te dragen. Dus het is in principe voor 6 jaar voor losland of 12 jaar voor hoevenpacht, die iedere keer met dezelfde periode verlengd wordt. Dus zolang er een pachter voldoet aan de pachtwetgeving in de rechtnergaande lijn, blijft het pachtrecht bestaan.
Ja, dus die landeigenaren daar misschien al? We hadden het over generaties daar op het landgoed van de familie. Die pachters, dat is misschien ook generatie op generatie.
Zeker. Zeker, die zaterdag zitten pachtfamilies bij. Die daar al verschillende generaties al gepacht hebben op de Hoort. Ja.
Ja, dan vond ik het mooi om te horen. Hè, dat het heel erg ging over het niet alleen beleidsmatig, maar het ging ook heel erg over de personen en de relaties. En het gesprek aangaan met die pachters.
Ja, dat klopt. Dat merkte ik aan de verpachter. Maar je merkt het ook aan de pachter. Die vindt het ook belangrijk om het gesprek te voeren met zijn verpachter. Want dat is zijn gesprekspersoon. Dat is zijn waar hij al zo lange relatie mee heeft. En ze kunnen vanuit de familie van de pachters zich ook de familie van de verpachters nog herinneren. En daar komt dan regelmatig ook nog wel ter sprake. De verhalen uit de geschiedenis.
Ja, ja. Hoe ga je dan te werk? We willen die natuur uitbreiden. Dus ja, behalve die relatie aangaan. Ja, wat kun je zo'n pachter dan... Waar is naar gekeken? Wat kun je zo'n pachter geven?
In eerste instantie, toen ik bij dit project betrokken raakte, was het uitgangspunt, we gaan op zoek, we gaan het gesprek aan met de pachters of ze bereid zijn om de gronden beschikbaar te stellen als er vervangende landbouwgronden voor hun ter beschikking worden gesteld. Dus als het ware het verzoek, ben je bereid mee te werken aan verplaatsing? En daar hebben ze eigenlijk allemaal op gezegd, ja, dat zijn we als het passende verplaatsingsgronden zijn. Maar goed, na verloop van tijd bleek dat in deze hoek tussen de landsgrens, industrie en bebouwing, het heel lastig bleek om vervangende gronden te verwerven. Dus het kwam eigenlijk niet van de grond. En dan kun je wachten totdat er binnen het landgoed, want het bestaat uit een groot areaal landbouwgronden die regulier verpacht zijn, dat een van de pachters op een leeftijd komt of geen bedrijfsopvolging heeft of het bedrijf gaat stoppen, om dan te kijken of dan een verplaatsingsmogelijkheid ontstond. Maar ja, dat was niet aan de orde. Dus dan zou je denken, dan stopt het daar. Maar dit wetende, en ook wetende dat de landgoedeigenaar wilde graag het landgoed in stand houden, dus die wilde echt alles onderzoeken om tot zelfrealisatie te komen, is er ook binnen de provincie nagaan denken van, goh, wat zijn dan alternatieven? En uiteindelijk is dat dan het alternatief om tot pachtafkoop. Ja, het betekent eigenlijk zeg maar het zoeken naar mogelijkheden om anders dan het verplaatsen van de pachter tot een voldoende compensatie te komen.
Ja. We gaan even naar Jok Jansen, professor of practice brede welvaart in de regio aan de Tilburg Universiteit. We hebben hem ook gevraagd van hoe ga je nou op zoek naar een nieuw instrument, hè, als dit instrument van ruil niet kan?
Dat begint denk ik met het maatschappelijk doel dat je wil bereiken. Want kijk, uiteindelijk is een instrument een middel om een doel te realiseren. We belanden vaak in discussies over instrumenten op het moment dat we het niet eens zijn over het doel. Dus volgens mij moet dat doel, dat moet je met z'n allen scherp voor ogen hebben. En als je daar consensus over hebt en je hebt het gevoel binnen die overheidsorganisatie van ja, nee, maar dit is te belangrijk. Want inderdaad, daar kunnen we bepaalde natuur- en waterdoelen mee realiseren. Of daar kunnen we een deel van het natuurnetwerk mee afmaken. Of daar kunnen we de biodiversiteit in het landelijk gebied mee stimuleren. Dat is zo belangrijk. Alleen ja, de instrumenten die we daar nu voor hebben, die passen net niet. Dan moet je ruimte creëren voor zo'n innovatietraject. En dat, ja, kijk, dat begint vaak ook weer met een creëren van wat ik altijd noem een soort vrije ruimte of een derde ruimte. Waarin je mensen, en in dit geval ambtenaren, ook uitdaagt. En daar heb je allerlei methodieken voor, en ook designmethodieken, om voorbij hun eigen disciplinaire kennis te kijken of je tot andersoortige oplossingen kunt komen of combinaties van instrumenten mogelijk kunt maken. Maar ja, ik denk dat je dat pas goed kunt doen op het moment dat je het eens bent met elkaar over ja, dit willen we met z'n allen. En als die wil er is, ja, dan is uiteindelijk het creëren van een nieuw instrument altijd mogelijk.
Nou, ik ben het helemaal met hem eens. Ja, het begint altijd met de ambitie. Hè. We zijn, geloof ik, 9 jaar bezig geweest bij dit project. En uiteindelijk moet je eerst kijken van welke doelen heb je. Nou, voor Natura 2000 hebben we het behoud en een verbeteringsdoel. Daar begint het mee. Behoud is al erg lastig, want we merken dat de hoge stikstofdepositie, grondwaterpeilen die niet op orde zijn, waterkwaliteit is niet op orde. Heeft hele grote impact op het gebied altijd gehad. De NDA's geven dat ook aan. Dat verzin ik niet zelf, maar dat is de ecologische autoriteit die het zelfs ook onderstreept. Dus wij moeten dan maatregelen gaan nemen, willen dat gebied in stand gaan houden. Nou, en dan moet je dus gaan kijken welke instrumenten kun je gaan inzetten. En pachtafkoop is daar eentje van. We hebben daar heel lang over gedaan om te kijken van mag pachtafkoop? Hè? Want we hebben nog zelfs in de staatssteundiscussies zijn we beland. Nou, dan word je echt niet in terecht.
Ja, want even die subsidie die pachtafkoop, dat bestond al wel, maar dat was eigenlijk nog nooit in Brabant op die manier toegepast.
Ja, afkooppacht, dat werd al toegepast op het moment dat er inderdaad onteigening aan de orde was. En er was een pachter, dan gingen we al ook over tot afkooppacht. Alleen buiten die context was het wel mogelijk in de staatssteunregels vanuit Europa. Maar hadden wij als Brabant nog nooit een regeling gemaakt om dat ook vrijwillig te gaan toepassen. En ook buiten die onteigening toe te passen. En dat was in dit geval de nieuwe innovatie, om inderdaad de keuze te maken van... Hier hebben we de unieke situatie van een landgoedeigenaar die eigenaar is van het hele landgoed en heel graag wil, maar ook nog 5 pachters heeft die ook mee moeten werken. En hoe krijgen we die vrijwillig mee? En dat is eigenlijk ook wel de doorbraak geweest om die regeling in Brabant ook tot stand te brengen.
Ja, en op maat te maken en daar ook geld aan te koppelen. Want de staatssteunregelingen waren er, zeg maar, hoe ga je die instrumenten inzetten? Die regelingen waren er wel, maar niet gekoppeld aan geld en een kader om het in het subsidieregeling ook toe te passen.
Ja, en gelukkig kwam toen het programma Natuur, zoals we in Brabant noemen, het landelijk programma Natuur. Waar we vanuit de Rijksoverheid een hele mooie spuk hebben gekregen van een aantal miljoenen. Fase 1, we zitten nu in fase 2, hebben we nog meer gekregen. En vanuit die regeling hebben we gekeken van is het mogelijk om daar een subsidieparagraaf aan te koppelen. En die hebben we opengesteld.
Hey, en wat is dan? Ik vind het toch mooi, want je had ook kunnen zeggen, Regina, jij zegt ook op een gegeven moment van ja, die regeling hadden we eigenlijk nog nooit toegepast. Het ruilen van grond ging niet. Het wachten op misschien dat een pachter een keer aan het eind van zijn bedrijf zit, was er eigenlijk ook niet. We zijn 9 jaar ermee bezig geweest. Ik hoor dat bij die familie ook, die dat doorzettingsvermogen van we willen dat gewoon. Dat moet bij jullie persoonlijk dan ook heel groot zijn.
Zeker, en ook de verandering meegekregen hoe ze zeg maar vanuit een ook al is het een open, positieve houding, toch ja, daar niet echt het volle geloof in hadden en dus ook niet echt open waren om te helpen zoeken. Tot het ontstaan van het vertrouwen en dan ook zien dat er dingen gebeuren en dan ook die openheid en het enthousiasme ziet groeien en dan ook daarmee zelf ook gaan meedenken, mee gaan praten, mee gaan creatieve oplossingen bedenken, mee gaan naar de pachters om te bespreken. Ja, en dan ook de vreugde te zien op het moment dat ze er zelf ook geloof in krijgen dat het inderdaad een mission possible aan het worden is. Ja, dat is mooi om te zien.
Wat ik heel mooi vind is eigenlijk alle collega's die in ons teamtje hier aan dit project hebben gewerkt, die hebben een enorme vertrouwensband weten op te bouwen met met de landgoedeigenaren en ook met de pachters. Maar met die vertrouwensband kwam ook een enorme drive om het tot een goed einde te brengen. En dat heeft ons stuk voor stuk hebben we wel elkaar er doorheen gesleept op het moment dat er of toch met een pachter iets niet leek te lukken, of het er toch met een andere beschikking of een regel niet leek te gaan lukken, hebben we toch elkaar er doorheen weten te slepen. Omdat we stuk voor stuk zoiets hadden van ja, het doel snappen we. Dat vinden we heel belangrijk. We willen zo graag dit ook voor buiten realiseren. En met elkaar kunnen we het. En dat heeft ons wel ertoe geleid dat het ook uiteindelijk zover is gekomen als dat het is gekomen.
Het begint ook altijd, hè, wat ik straks aangaf, bij de ambitie. Hè. En dan zie je dus dat de relatie onderling goed is. Hè. Dus die landgoedeigenaar die wil iets. En dan hebben wij dus intern hier een team klaarstaan wat heel gedreven is. En daar denk ik ook dat eigenlijk de key is geweest om dit project tot een succes te maken. Ik werk nu 3 jaar bij deze club. Ik weet nog dat ik begon. Dit speelde al een aantal jaren. En we kregen dit project niet vlot getrokken. Dus we hebben alle mogelijkheden hebben we onderzocht. Hè. Onder andere denk ik met hele grote dank aan Mary Viers, directeur van het Groen Ontwikkelbedrijf. Ben ik samen naar het gouvernement gereden en gezegd, dit willen wij gewoon. Hoe kunnen wij hier samen uitkomen? Nou, we kregen heel vaak de deksel op de neus.
Ja, want het gouvernement, dan hebben we het over
Limburg.
Limburg.
Ja,
want juist. Dat is wel even een hoofdstuk apart. Wat
absoluut.
We even willen erbij halen. Ik proef de drive bij jullie. Maar op het moment dat we het over de provincie Limburg. Hè, ik stond letterlijk met 1 voet in Brabant, 1 voet in Limburg, België in de rug. Dit is een grensoverschrijdend project. Natuur houdt zich natuurlijk niet aan provinciegrenzen.
Houdt zich niet aan grenzen, nee.
Vertel even, dan sta je daar met al jullie passie voor dat gouvernement in Maastricht.
Juist.
Hoe reageerden ze daar?
En dan heb je gesprekken met programmamanagers, met projectleiders, met gedeputeerden, met iedereen. En dan zie je dat daar toch een klein beetje die handrem erop zat. En dat vonden Mary en ik erg jammer. We zijn heel vaak met elkaar teruggereden in die auto. Hadden verschillende gesprekken gehad. Dat ik op een gegeven moment zei, Mary, ik hou hier echt maar op. Ik ben er zo klaar mee. Ik stop mijn energie liever ergens anders in. Want we hebben beide partijen nodig om dit voor elkaar te krijgen. Mary zegt, we gaan door, Hans. Net zolang tot we dit tot het goed einde hebben gebracht. En achteraf denk ik ook maar heel goed dat ik naar haar geluisterd heb. Want we hebben toch door met doorzettingskracht, met een goed team daaromheen te bouwen, om te kijken, ook bestuurlijk, hè, omdat ik dat ook even niet vergeten. In Brabant kregen we de bestuurlijke medewerking om maar door te pakken. Hebben we het toch voor elkaar gekregen. Met medewerking van de provincie Limburg. Ja,
laten we heel even naar Joks Jansen gaan, want die helpt. Uiteindelijk is het wel gelukt. En hij vindt dat we te veel redeneren vanuit de bestuurlijke werkelijkheid. En dat kan anders.
Het is veel beter om te vertrekken vanuit wat willen we hier nu met elkaar. Maar die vraag die wordt vaak niet of in een te laat stadium beantwoord. Of blijft heel impliciet. Dus een goede start van zo'n project, en zeker als het een grensoverschrijdend project is, is ja, hoe gaan we hier nou grensontkennend met elkaar om? En wat zijn randvoorwaarden, ook bestuurlijk, om dat mogelijk te maken? En daar eerst goed bij stilstaan voordat je met z'n allen in goed bedoelde pogingen stapt om terecht die natuur vooruit te helpen. Maar dan soms elkaar gaat tegenwerken of elkaar gaat frustreren. Omdat ieder vanuit zijn eigen perspectief naar dat gebied kijkt. Hè? Dus je moet. Het begint echt met de ontwikkeling van een gezamenlijk perspectief, een gezamenlijke ambitie, een gezamenlijke agenda. En van daaruit werken aan gezamenlijke allianties, hè, van partijen die dat willen ondersteunen. En dan, ik noem dat altijd AAA gebiedsontwikkeling. Als je die ambitie, die agenda die daaruit voortkomt en die allianties, als je in staat bent om die goed op elkaar te betrekken, dan zet je stappen vooruit. Maar dat is uitermate ingewikkeld. Maar ook het leukste en het spannendste wat er is.
Wat heel vaak het probleem is, en dat gaf Joks net ook heel, heel goed aan, hè, om plezier te houden. Wat we heel vaak doen is eerst kijken naar het proces, naar de organisatie. Proberen elkaar te overtuigen van het wel of het is geen staatssteun. We zitten al meteen in die diepte. Je moet eerst zorgen voor dat commitment in die organisatie, bestuurlijk.
Ja, dus ze hadden een ander belang. Maar wat voor belang hadden zij dan?
Heel goede vraag. Ik denk dat hun meer vanuit de perspectief vanuit de agrariër hebben gekeken. We mogen niet pachtafkoop, die regeling is daar niet voor geschikt. Terwijl we in Brabant juist die meewerkstand hebben van als wij graag iets willen met elkaar, dan gaan we ook die kant op bewegen.
Wat ik ook wel een belangrijk verschil vind is, in Brabant had ik heel erg het gevoel dat we dachten, het project is pas geslaagd als ook buiten die natuur gemaakt is. Dus waren we ook bereid om niet alleen een subsidieregeling te hebben, maar ook te gaan ondersteunen. En als het niet liep, nog harder te gaan lopen. En als er beren op de weg waren, nog meer beren te lijf te gaan. Terwijl in Limburg proefde ik ook een beetje van, ja, we doen al heel veel, want we hebben een subsidieregeling. En daar kan iemand gebruik van maken. Heel fijn, want dan ontwikkelt hij natuur. En als die het niet doet, dan is het ook goed. En dat is juist op de plek van zo'n landgoed. Is dat niet een succesvolle strategie, zeg ik vanuit mijn Brabants perspectief.
Want?
Van het is pas succesvol als het buiten gerealiseerd is.
Dus je moet er bovenop blijven zitten in plaats van alleen maar die subsidie geven.
Dit project was niet geslaagd op het moment dat we hadden gezegd, dit is het aanvraagformulier, nee. Vraag de subsidie maar aan. En we stellen hem op nul vast als het niet gelukt is, want dan is er geen natuur. Prima. Maar dit is alleen maar gelukt omdat we er met heel veel goede mensen heel hard aan gewerkt hebben om ook te zorgen dat ook de subsidie uitgevoerd kon worden.
Ja.
En dat is gewoon een groot verschil.
En dat in een setting waar eigenlijk heel veel van de betrokkenen en eromheen aangaven, maar dit gaat jullie nooit lukken.
Wat kunnen we hier nou van leren? Want we hebben het in deze podcast komt het wel vaak aan de orde. Hè? Het enthousiasme, het maar doorgaan en maar doorgaan. En uiteindelijk hebben we dan mooie succesverhalen. Maar ja, er zijn ook wel heel veel hobbels en er is heel veel beleid aan de achterkant. Wat hebben we van deze case geleerd?
Nou, wat ik in ieder geval heb geleerd, is wat er echt nodig is om verder te komen, is dat je Hans noemde een escalatieleider, maar voor ons, wij hadden ook wel escalatielijnen nodig. En dat er dan mensen daar zitten die zeggen, ik hoor wat je zegt, we gaan dit oplossen. We gaan hier mee aan de slag. En we zullen dingen tegenkomen, maar daar gaan we ook iets op vinden. En we gaan door. En die dan steunen en die dan ook zeggen, nou, breng in kaart wat de kansen zijn, breng in kaart wat de risico's zijn en laten daar besluit over nemen. En niet zeg maar, dit hebben we nog nooit gedaan, of dit past niet binnen de kaders. Maar die je dan helpen om daar toch door te durven gaan.
Nou, wat ik wel geleerd heb, is hoe belangrijk het is om de liefde voor een project over te brengen bij de uitwerking van het project. Dus bijvoorbeeld als je het met een aantal mensen van subsidies het hebt over hoe gaan we precies de subsidiebeschikking vormgeven, om dus niet die regeltjes meteen in te duiken, maar om te zorgen dat je laat zien, dit is het project, dit is waar we het buiten voor doen, dit gaan we er straks mee bereiken, zoveel hectare van deze natuur kan er straks zodat het ook bij mensen gaat leven, zodat mensen er ook harder voor gaan lopen en op die manier er met elkaar uitkomen. Dus juist zorgen dat je gezamenlijk laat zien van ja, dit is het belang waarom we het doen.
Hoe doe je dat?
Dat doe je met voorbeelden. Dat doe je door een verhaal te vertellen over wat is de geschiedenis van het landgoed? Hoe staan de landgoedeigenaren erin? Wat kan er straks allemaal gaan ontstaan op het landgoed als we deze natuurontwikkeling doorzetten? En op die manier laten zien van het is enerzijds heel belangrijk, maar het is vooral ook een heel mooi project. En het dan pas gaan hebben over hoe moeten we precies deze randvoorwaarden of kanttekeningen
dan in pas komt proces, dan komt pas organisatie. Eerst de relatie en dan met ambitie.
Ja.
Ik denk dat dat de toverwoorden zijn om zo'n project tot een succes te maken.
Dank jullie wel.
Graag gedaan.
Graag gedaan.
En tot zover deze 6e en voorlopig laatste aflevering van Brabantse Doorzetters. Luister ook de andere afleveringen als je geïnspireerd wil raken door de ervaringen en verhalen van onze andere Brabantse doorzetters. Veel dank aan de familie Leskaye en iedereen die de afgelopen 9 jaar betrokken was bij deze case. Deel deze podcast vooral met andere natuurliefhebbers, stakeholders, ambtenaren die wel een zetje in de rug kunnen gebruiken. En maak deel uit van de stroming via ikroeimee.nl. Dankjewel voor het luisteren. Na de zomer zijn we terug met nieuwe afleveringen.